Gemeente, ik herinner u aan de dankdag aanstaande woensdag. Zowel 's middags als 's avonds hopen we het woord des Heren te horen en de Heren te erkennen voor zijn zegeningen. En voorts deel ik u mee dat in ondertrouw zijn Jaap Hollaar en Joke Driessen. Dit is de eerste huwelijksafkondiging. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 100ste psalm, het 3e en het 4e vers. Ga tot zijn poorten in met lof, want goedertieren is de Heer. 100, vers 3 en 4. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt, Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is uit het 15e hoofdstuk van het boek Genesis. Genesis 15. Na de schriftlezing zingen we het 22e vers van Psalm 136. 136 vers 22 looft hem nu die erfenis naar zijn woord bevestigd is. Na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abram in een gezicht, zeggende: vrees niet, Abram, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abram: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damascener Eliezer. Voorts zeide Abram: zie mij, hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En ziet, het woord des Heren was tot hem, zeggende: deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide: zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heere, en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Voort zeide hij tot hem: ik ben de Heere die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeeën om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En hij zei: de Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zeide tot hem: neem mij een driejarige vaars en een driejarige geit en een driejarige ram en een tortelduif en een jonge duif. En hij bracht hem deze alle en hij deelde ze midden door en hij legde elks deel tegen het andere over, maar het gevogelte deelde hij niet. En het wild gevogelte kwam neder op het aas, maar Abram joeg het weg. En het geschiedde, als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abram. En ziet, een schrik en grote duisternis viel op hem. Toen zeide hij tot Abram: weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En zij zullen hen dienen en zij zullen hen verdrukken 400 jaren. Doch ik zal het volk ook rechten, het welk zij zullen dienen, en daarna zullen ze uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede, gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts weerkeren, want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En zie, daar was een rokende oven en een vurige fakkel die tussen die stukken doorging. Denzelfde dagen maakte de Heere een verbond met Abram, zeggende: aan uw zaad zal ik dit land geven, van de rivier van Egypte af tot aan die grote rivier, de rivier Frat, de Keniet en de Keniziet en de Katmoniet en de Hetiet en de Feriziet en de Refaïte en de Amoriet en de Kanaaniet en de Girgaziet en de Jebuziet. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen hoofdstuk Genesis 15 en daarvan het 11e vers. Genesis 15 vers 11. En het wild gevogelte kwam neder op het aas, maar Abram joeg het weg. Laten wij samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van Gods woord. Heere, we zoeken uw aangezicht in dit morgenuur, nu gij ons samenbrengt in uw huis en nu gij ons de gelegenheid geeft om samen te komen rondom uw goddelijk woord en eeuwig getuigenis. En als we uw aangezicht zoeken, Heere, dan is dat om van u een zegen te bidden over datgene wat we hier vanmorgen van u mogen ontvangen, een zegen over uw woord en de verkondiging daarvan. Een zegen die onmisbaar is. Heere, als u ons die zegen zou onthouden, dan heeft het allemaal geen nut en dan zal het geen enkel effect hebben. Ja, dan zal het eer nog tegen ons getuigen. En daarom in onze diepe afhankelijkheid zien wij op tot u, de God van alle genade. En wij smeken u om uw barmhartigheid en wij bidden u om uw tegenwoordigheid en om de werking van uw Heilige Geest, want door uw Geest zal uw woord ons tot een zegen zijn. Door uw Geest zal uw woord in ons leven die kracht oefenen die nodig is, opdat zondaren tot u bekeerd worden en opdat uw volk en alle die u in oprechtheid mogen vrezen ook zullen worden gebouwd en versterkt en onderricht. Heere, de dingen waar het vanmorgen om gaat, hier in uw huis en waar het altijd om gaat in uw huis, dat zijn dingen die wij niet bewerken kunnen. Wij staan toch machteloos als het gaat om de waarachtige toepassing van uw woord. We staan machteloos als het gaat over de ervaring en de ondervinding van de kracht van het evangelie. Als het gaat om zaken als bekering en geloof, dan zijn dat toch alleen maar dingen, Heren, die er zullen zijn als gij ze door uw onwederstandelijke kracht werkt. Waar kan uw geloof gevonden worden zonder dat gij het plant en werkt? Waar zal bekering zijn als gij door uw geest het hart niet raakt en de wil niet buigt en de mens in verootmoediging doet buigen voor u? Heere, waar zal waarachtige boete en berouw zijn over de zonde? Waar zal een vertrouwen zijn op de Heere Jezus Christus, als het niet door uw geest gewerkt wordt? Zo staan toch de dingen. Door onze diepe val en door onze grote schuld hebben wij onszelf zodanig verdorven dat we niet meer in staat zijn om iets goeds te doen. We zijn bij u weggegaan en we kunnen ook de weg terug niet vinden. We hebben u verlaten en we zullen uit onszelf niet weer naar u vragen. We hebben onszelf verdorven, maar we zullen onszelf toch niet kunnen herstellen en herscheppen. O Heere, in die diepe afhankelijkheid als behoeftige schepselen zien we op tot u en wij bidden u dat gij ons uw genade wilt bewijzen en dat gij uw werk in ons midden wilt doen en dat gij uw geest onder ons wilt zenden en dat als wij dan vanmorgen naar de prediking van uw woord mogen luisteren, uw geest dat woord zal willen gebruiken om het in ons hart een plaats te geven, om ons zaligmakend met dat woord te bearbeiden. Heere, dat is onze bede, ons verzoek. We beseffen het dat u dat niet kunt geven om enig goed in ons. U kunt het alleen schenken om Christus wil. U kunt het alleen geven als omdat u de barmhartige zijt. En daarom, Heere, wij bidden op grond van die barmhartigheid. En wij smeken u dat gij ons in Christus, uw Zoon, zoudt willen aanschouwen. En dat u ons om zijnent wil ook al onze zonden genadig wilt vergeven. Blijf dan niet geweken vanwege al onze ongerechtigheden die er zijn, die vele zijn. Als we zien op de week die voorbij gegaan is, Heere, dan moeten we het weer voor u belijden. Dat was opnieuw een week van zonde en ongerechtigheid aan onze kant. Er ontbrak weer zoveel en er waren weer zoveel dingen die er niet moesten zijn. Zoveel dingen waarin u onteerd en gekrenkt werd. Heere, en al die dingen die kunt u alleen wegnemen. Alleen het bloed van Christus reinigt van alle zonde. Wij bidden u dan ook, Heere, gedenk ons om Christus wil en vergeef ons om zijnent wil al onze zonden, al onze ongerechtigheden. En wilt u ons doen zien, doen beleven, Heere, wat dat betekent dat dat bloed van Christus reinigt. Wij bidden u dat gij gedenken wilt aan alle arbeid in uw koninkrijk op deze dag. Dat gij gedenken wilt aan al uw knechten die gij tot het werk roept. En dat gij hen bekwamen wilt en sterken wilt. En dat gij hen geven wilt. Dat uw geest hen zal voorlichten en hen de woorden in de mond zal leggen. Opdat ze mogen spreken in betoning van geest en van kracht. Heer, ook uw knechten zijn en blijven op u aangewezen. En ze hebben het van zichzelf niet. Bovendien, heren, ze zijn toch ook nooit in staat en ze zullen dat toch ook nooit zijn om het woord werkelijk toe te eigenen aan de harten van hen die het horen. Dat blijft toch altijd uw eigen werk. Maar Heere, wilt gij dan niettemin toch vandaag ook door de zwakke en gebrekkige arbeid van de prediking van het woord, door de dwaasheid der prediking zoals u het zelf noemt, toch nog zalig maken die geloven en uw werk vandaag ook voortzetten, uw rijk doen komen en het rijk van de vorst der duisternis afbreken. Heere, dat rijk van de boze is zo sterk in deze wereld. En hij doet zoveel met list en met geweld om uw volk te bestrijden en uw werk als het kon te verbreken. Hij is altijd actief, maar bijzonder in onze dagen is hij actief op allerlei manieren om uw kerk als het kon te vernietigen. Het zal niet lukken, maar hij probeert het niettemin. Poorten der hel zullen uw gemeente niet overweldigen. Maar niettemin de vorst der duisternis waagt wat hij wagen kan, om als toch mogelijk zou zijn afbreuk te doen, vernietigend werk te doen, opdat uw kerk, opdat uw woord, opdat uw dienst, opdat uw eer alles schade zou leiden. Heere, verijdel zijn boze plannen, verbreek zijn listen en bewaar uw kerk, bescherm uw volk. En wilt gij het rijk van de boze verstoren, maak uw kerk ook getrouw, Heere. Geef hem bekwaamheid om te onderkennen de listen van de boze, en om ook in de boze dag staande te kunnen blijven. God al uw kinderen dan aan met kracht, Heere, en geef hen te staan in die geestelijke wapenrusting, opdat zij weerstand mogen doen in uw kracht, en opdat zij zo, ook in het midden van alles wat hen bedreigt, staande mogen blijven door uw goddelijke genade. Heere, wilt gij uw kerk ook uitbreiden? Wilt ge er nog velen toebrengen tot de gemeente die zalig wordt? Zegen daartoe het woord en de verkondiging daarvan op het zendingsveld. En wilt gij hen die uitgegaan zijn om het evangelie onder heidenen te boodschappen bekwamen en sterken, en ook vrucht op hun arbeid doen zien, Heere? Wilt gij uw woord zegenen voor uw volk Israël, en dat woord daar ook kracht doen hebben, opdat de ogen die gesloten zijn open gaan mogen, en opdat u, Heere Jezus Christus, eindelijk ook herkend zult worden als de van God gegeven verlosser en zaligmaker? Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Heere, wilt gij erin meekomen en uw naam erdoor groot maken? Heere, en dan bidden wij ook voor hen die niet naar de kerk kunnen komen, voor hen die verstoken zijn, misschien al jarenlang van het opgaan naar uw huis, door ziekte, door allerlei gebreken, door ouderdom. Heere, wilt gij in al die omstandigheden van het leven, die ons toch ook er steeds weer aan herinneren, dat we hier op aarde geen blijvende stad hebben, maar wilt gij in al die omstandigheden toch ook inkomen, en ook al kunnen we niet naar de kerk, uw zegen ons schenken en uw genade aan ons verheerlijken? Wij bidden u voor onze broeder Viskil, die in de afgelopen week aan het graf van zijn vrouw stond. En toen werd hij door u gesterkt en ondersteund, Heere. Gij hebt hem ondanks zijn eigen zwakheden en hoge ouderdom willen bekwamen en sterken om ook dat werk te kunnen verrichten. Maar nu ligt hij zelf op bed. Heere, wij bidden van u dat gij hem gedenken wilt, en dat u hem in al zijn noden voor uw rekening wilt nemen, in zijn verdriet en in zijn gemis en ook in zijn eigen lichamelijke zwakte. Denk aan hem in ontferming en bewijs hem uw gunst en uw nabijheid. Heere, het past ons ook om uw naam te danken voor het voorrecht dat u geeft aan Annewien Koten, die vanmorgen weer met de gemeente, met haar familie mag opgaan naar uw huis. Heere, u hebt het in betrekkelijk korte tijd allemaal nog zo wel gemaakt. Na haar operatie mocht ze spoedig herstellen, en nu mag ze alweer op haar plaatsje in de kerk zitten. Heere, gij zijt goed voor haar en voor haar familie geweest. En u hebt het ook willen bewijzen in haar geval, dat gij nog naar de gebeden wilde luisteren en dat u nog aan haar wilde denken. Zegen haar verder, Heere, en geef dat ook in haar jonge hart de vreze des Heren mag worden gevonden, want dat is nog belangrijker dan gezondheid en lichaamskrachten. Heere, wij bidden van u dat gij haar zo gedenken wilt in uw gunst. Wees met alle die voorrechten ontvingen en die dankbaarheid mogen beleven jegens u. Wees ook met allen die rouw en droefheid verwerken en in wie leven smart en zorg is. Heere, gedenk gij hen allen in uw gunst en wilt u ons in genade aanschouwen, dat we met de dankbaarheid in u mogen eindigen, en dat we met de verdrietelijkheden en met de zorgen en met de rouw van ons leven ook bij u mogen terechtkomen. en dat we uit de verliezen die we hier op aarde lijden toch winst mogen ontvangen. En dat de roepstemmen die via sterfgevallen tot ons komen, ons aan u mogen, tot u mogen uitdrijven en ons mogen doen bezig zijn met dat ene nodige dat we allen zo nodig hebben. Gedenk ons dan, Heere, naar de grootheid van uw ontferming, om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu zingen uit de 119e psalm en daarvan het 18e en het 19e vers. Doe mij op het pad van uw geboden train en wend mijn oog van de ijdelheden af. U herinnert u dat de Heere aan Abraham de belofte gegeven heeft dat hij hem een groot nageslacht zou schenken. Abraham werd naar buiten gebracht door de Heere en ik kreeg van de Heere te horen dat hij zijn ogen maar moest opheffen naar de hemel en dat hij maar moest proberen om de sterren te tellen. Zo zou zijn zaad ook zijn. Een groot nageslacht. Hij zou tot een groot volk worden. Maar waar zal dat volk nu wonen? Zal dat een slavenvolk zijn, wellicht altijd onderdrukt door anderen? Zal het een zwerversvolk zijn, misschien, dat altijd overal moet zwerven en nergens thuis is? Nee, de Heere belooft verder dat hij aan dat nageslacht van Abraham, aan dat grote volk, ook een land zal geven. Een land waarin ze mogen wonen. Dat is het vervolg van Genesis 15. En daarbij herinnert de Heere Abraham er eerst nog weer eens aan. Ik ben de Heere die u uitgeleid hebt uit Ur der Chaldeeën. En die herinnering heeft Abraham nodig, die herinnering heeft Abraham steeds weer nodig. Steeds weer moet het voor Abraham duidelijk zijn wat God in het verleden in zijn leven gedaan heeft. Daar zijn een aantal vaste punten in Abrahams leven. En de herinnering aan die vaste punten zal Abrahams geloof kunnen versterken en zal zijn geloofswandel verbeteren. En daarom, die twee punten noemt de Heere ook nu weer. Ik ben de Heere en ik heb u uitgeleid. Als het goed is, zijn dat in uw leven ook twee vaste punten. Weet u daarvan? Is dat in uw leven ook bewaarheid? Zegt de Heere dat zo bij tijden ook tot uw ziel? Mag u terugziende op uw leven en op de daden en op de werkingen des Heeren dat ook weten? Dat God het bewezen heeft en dat hij het aan uw ziel bevestigt. Ik ben de Heere. En ook ik heb u uitgeleid. Uitgeleid, in Abrahams geval uit Ur der Chaldeeën. In uw geval uitgeleid uit het diensthuis der zonde. Uitgeleid uit uw zondaars bestaan waarin u slaaf, waarin u onderworpene was aan de machten van het verderf. Uitgeleid uit die blindheid, uit die duisternis, uit die doodstaat waarin de natuurlijke mens zich bevindt. Weet u daarvan? Is dat ook een van die vaste punten in uw leven dat u zien moogt? Dat heeft God gedaan en wordt de herinnering daaraan door de Heere wel weer eens levendig gemaakt? Komt hij daar wel eens in uw leven op terug om het in uw ziel te bevestigen dat het inderdaad zijn werk geweest is? Want als het gebeurd is, dan kan het wel bestreden worden en dan kan er wel wat tegen opkomen, zodat we misschien wel eens gaan denken, is het wel mijn Gods werk geweest of was het misschien mijn werk? Is hij begonnen of ben ik begonnen? En dan moet de Heere het bevestigen, dan moet de Heere het vernieuwen en met duidelijkheid en zekerheid in de ziel zeggen en getuigen, ik heb u uitgeleid. Nu, dat was in Abrahams leven zo'n vast punt. En ook dat andere. Ik ben de Heer. Ik ben uw God. En toen de Heere Abraham uitleidde Toen was hij al van plan, en daar heeft de Heere al wel eens op geduid in zijn woorden tot Abraham, in zijn belofte tot Abraham. Toen was de Heere al van plan om aan Abraham en aan zijn nageslacht dat land der belofte te geven. Ik zei, dat heeft de Heere al eens eerder niet met zoveel duidelijke woorden en niet zo met ronde woorden, maar dan toch wel eens in wat bedekte termen aan Abraham doen weten. Maar nu gaat de Heere op die belofte terugkomen. En nu gaat de Heere het heel concreet aan Abraham beloven. Ik ben de Heere die u uitgeleid heb uit Ur der Galdeeën om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En aan het eind van dat hoofdstuk komt de Heere daar nog eens concreter op terug, want dan gaat hij aanwijzen welk land dat is en hoe groot dat is enzovoort enzovoort. Aan uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan die grote rivier, de rivier Frat. En dan noemt de Heere ook al de huidige inwoners van dat land op, die straks plaats moeten gaan maken voor zijn volk Israël, als namelijk de maat van de ongerechtigheid van die heidenen vervuld zal zijn. Dus de Heere geeft niet een totaal nieuwe belofte aan Abraham, maar hij maakt hem nog wel heel wat concreter dan hij tot nog toe geweest is. Dat is weer een andere lijn die de Heere in zijn bemoeienissen met zijn kinderen soms houdt. Zoals we zo pas zagen, de Heere komt op wat hij gedaan heeft wel eens terug om dat te bevestigen en daar opnieuw de zekerheid van te geven. Maar een andere manier van werken in het leven van zijn kinderen is dat de Heere soms een bepaalde belofte of toezegging doet en dat hij die later uitbreidt en dat hij daar later weer op terugkomt om er nog weer vorm en gestalte aan te geven, zodat er ook ten aanzien van wat de Heere toegezegd heeft aan de zijnen een verdieping komt in de kennis en in de inzichten van de genadegiften Gods. Maar ik zou naar de tekst in vers 11, gemeente, alhoewel er ook in dit gedeelte dat aan de tekst vooraf gaat genoeg onderwijs ligt. Als Abraham gehoord heeft wat de Heere nu zegt, dan komt hij met een vraag. Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? Dat is net zo'n vraag als in het voorafgaande gedeelte. Maar toen was het een vraag waar ongeloof doorheen gemengd was. Nu weer is er weer een stuk ongeloof vermengd in Abrahams vraag? Nee, dit keer niet. Maar wat is het dan? Waarom vraagt Abraham dan, Heere, Heere, waarbij zal ik het weten dat ik dit land erfelijk bezitten zal? Heeft Abraham dan niet genoeg aan de Heere en aan het woord dat de Heere spreekt? Jawel, Abraham heeft daar genoeg aan. Abraham vertrouwt God op zijn woord, maar Abraham heeft geleerd dat hij zichzelf niet vertrouwen kan. Nu gelooft hij. Dat zagen we een vorige keer, dat staat in vers 6. En hij geloofde in de Heere, zo dat de Heere het hem tot gerechtigheid rekende. Hij gelooft. En dat geloof oefent hij. Maar hij weet nu toch ook enigszins wat voor een mens hij is. Vandaag geloof, een vast geloof en overtuigd in zijn hart. Maar morgen en overmorgen. Abraham heeft zichzelf nu ook enigermate leren kennen in zijn ongelovig bestaan. En vandaar dat u in dit licht de vraag moet zien die hij nu stelt. Niet als een vraag van een ongelovig hart, niet als de vraag van iemand in wiens hart dan toch nog allerlei ongelovige bijmengselen er zijn, Maar als de vraag van iemand die zichzelf niet vertrouwt en die van God als het ware een teken zou willen begeren, waardoor hij ook morgen en overmorgen zou kunnen geloven. Abraham is zich bewust van de zwakheid van zijn geloof. En vanwege die zwakheid vraagt hij om ondersteuning. En daar gaat God op in, zonder verwijt. Want God ziet die zwakheid bij de zijnen. En omdat hij die zwakheid ziet en onderkent, daarom is hij gewillig om de steunsels, om de ondersteuning te geven die ze behoeven. Daar hebben wij bijvoorbeeld ook de sacramenten aan te danken. Dat God de zwakheden in het geloofsleven van de zijnen kent en hen daarin te hulp komt. Nu, zo komt de Heere Abraham te hulp en hij geeft aan Abraham opdracht om een aantal dieren te nemen. Een vaas en een geit en een ram en een tortelduif en een jonge duif. Die zoogdieren moeten 3 jaar oud zijn, dat wil zeggen in de kracht van hun leven. En zonder dat de Heere het verder aan Abraham hoeft duidelijk te maken, begrijpt Abraham wat de bedoeling van de Heere is. En wat hij met die dieren moet doen, hij haalt ze en hij doodt ze. De zoogdieren, de vaars, de ram en de geit deelt hij in stukken. En hij legt de stukken tegenover elkaar, zodat er enige ruimte tussenin is. Hier de vaars, en dan de geit, en dan even verder de ram, en dan die 2 duiven die hij niet deelt, maar die hij heel laat, maar die hij zo tegenover elkaar legt. En als hij de stukken van die dode dieren zo tegenover elkaar legt, dan ontstaat er eigenlijk tussen die stukken door een pad. Dat pad vult zich langzaam met een laagje bloed, dat uit de stukken van die gedode dieren naar dat midden vloeit. En zo ontstaat er een, zeg maar, een soort bloedpad, een bloedstraat. Wat is de zin van dat alles? Wel, Abraham heeft het begrepen, dat was in die tijd de gewoonte om een verbond te sluiten. Als er zo'n verbond gesloten werd tussen 2 partijen, dan werd op die manier eigenlijk zo'n bloedstraat aangelegd. En door dat pad zouden dan straks de 2 partijen die het verbond met elkaar gingen sluiten, heen en weer lopen. Om op die manier hun afspraken te maken en op die manier elkaar de verplichtingen op te leggen en die aan te nemen. En daar werd dan ook afgesproken dat als een van de partijen ontrouw zou zijn aan de afspraken van het verbond, het met zijn vee zo zou gaan als het nu met deze dieren gegaan is. Abraham heeft de bedoeling van de Heere begrepen. God zal, en dat is een geweldig wonder, een verbond met hem aangaan. En om alles daarvoor in gereedheid te brengen, moet Abraham die dieren slachten en ze zo neerleggen en die bloedstraat vormen. Hij begrijpt dat straks de Heere gaat komen. En dat de Heere met hem in een verbond gaat treden. Dat God, en dat is een wonderlijke gedachte, tussen de stukken door zal gaan. Maar zover is het voorlopig nog niet. Eerst gebeurt er nog wat anders. Abraham heeft zijn werk gedaan. De dieren zijn geslacht en de bloedstraat is gevormd. En dan, ja, dan kan Abraham niet anders doen dan wachten. Totdat God komt. En de Heere laat op zich wachten. Want als u Genesis 15 goed leest, dan ziet u dat het eerste gedeelte zich afgespeeld heeft in de nacht. Immers Abraham werd naar buiten geleid om de sterren te tellen. Dat was dus nacht. En toen heeft de Heere deze opdracht aan Abram gegeven om die bloedstraat aan te leggen. Maar pas als de zon ondergaat, komt de Heere. Dus Abram heeft daar een ganse dag op de Heere moeten wachten. Zodra hij dat werk in de vroege morgenuren of in de laatste uren van de nacht, wanneer dan ook, verricht heeft, heeft Abram vanaf dat moment tot aan de zonsondergang moeten wachten. Dat is een lange dag geweest. Want wachten duurt altijd lang. Maar het is vooral hierom een lange dag geweest, gemeente, omdat toen die stukken van die gedode dieren daar lagen, de roofvogels kwamen om daar hun buik mee te vullen. De gieren en ander soort vogels die van dode beesten leven, die zich voeden met lijken. Als zij die stukken zien, dan komen ze dichterbij, dan komen ze neer en dan proberen ze daar hun prooi uit te halen. Maar dat mag Abram natuurlijk niet toestaan. Vanzelfsprekend niet. Hij moet alles in het werk stellen om die roofvogels te verdrijven. Want die beesten mogen geen gelegenheid hebben om stukken van die dieren weg te nemen die daar voor de Heere liggen. En ze mogen, die roofvogels mogen de verbondsluiting die de Heere op het oog heeft niet onmogelijk maken. Het gaat hier om Gods eigen inzettingen. Het gaat hier om de plaats die de Heere gekozen heeft om Abram daar te ontmoeten. Het gaat hier om heilige zaken. En daar moet Abram de wacht bij houden. En terwijl hij de ganse dag moet wachten, moet hij ook de ganse dag strijden om die roofvogels op een afstand te houden, om die gieren te verdrijven. En dat is voor iemand van Abrams leeftijd vermoeiend werk geweest. En gevaarlijk werk ook. Want gemakkelijk kan Abram in die strijd gewond raken. Als ze van links en van rechts en van voor en van achter tegelijk aankomen, die roofvogels, om daar roof te roven en op Abram aan te vallen. Gieren zijn nu eenmaal niet zo spoedig geneigd om zich te laten wegjagen. En het wordt al met al voor Abram een zware dag en een bange dag. Steeds maar weer moet hij erop af. Steeds maar weer moet hij zijn staf opheffen. Steeds maar weer moet hij die krijsende en die brutale beesten van zijn lijf en van die stukken van het aas proberen af te houden. Die beesten laten geen middel onbeproefd om toch iets van die geslachte dieren te bemachtigen. En ondertussen rijst de vraag, heel begrijpelijk, in Abrams hart, maar waarom wacht de Heere zo lang? Waarom vertoeft hij te komen? Heeft de toezegging een einde? Abram begrijpt Gods doen in dit geval niet. Laat de Heere hem dan alleen strijden? Ziet de Heere dan niet hoe zwaar het hem valt en hoe vermoeid hij wordt in deze strijd? Of heeft Abram zich vergist? Is het verbeelding geweest toen hij dacht dat de Heere tot hem sprak, dat hij die dieren moest nemen en dat hij zo de verbondsluiting moest voorbereiden? Heeft hij Gods woord verkeerd verstaan? Heeft hij Gods woord verkeerd uitgelegd? En bij de strijd van buiten komt de bestrijding van binnen. Geen gemakkelijke dag in Abrams leven. En zo is dat meermalen in het leven van Gods volk. Dat de Heere hen laat wachten. Dat de belofte lijkt haar vervulling te zullen missen en vruchteloos te worden afgewacht van geslacht tot geslacht. Zo gaat dat in het leven van Gods kinderen meer dan eens, dat het allemaal nog lijkt te mislukken. Dat het allemaal nog inbeelding lijkt te zijn. En daar hebben al heel wat van Gods kinderen onder gezucht. Wij zuchten in onszelf, zegt de apostel. Het valt ook niet mee als de bruidegom vertoeft te komen. Het valt ook niet mee als de Heere een tijd lang niets van zich laat horen, terwijl de ziel hongert naar een woord van hem en de ziel verlangt naar de oefening van gemeenschap met hem. Het valt niet mee om dan te ondervinden dat de Heere geen antwoord zendt en dat hij zelf niet komt. Het valt niet mee om dan toch vol te houden en dan toch te geloven en bovendien kracht te hebben om die roofvogels te verdrijven en te verjagen. Dat kan geen mens in eigen kracht volhouden. Dat is een onmogelijkheid. Dan moet juist uitkomen wat het geloof in Abrahams leven vermag. En wat dat geloof uitwerkt. En hoe dat geloof hem krachten geeft. Nogmaals, gemeente, dat is in het leven van de vader der gelovigen geen eenvoudige dag geweest. Want Abraham kon nadat hij die stukken daar neergelegd had niet zomaar aan de kant gaan zitten wachten. Dat maakt de Heere hem onmogelijk. Dan zou het nog gegaan zijn. Niet waar, als dan Abrahams werk verricht was en hij moest dan wachten, al was het dan een hele dag, dat was wel lang. Maar goed, dat was nog uit te houden, wachten zonder dat je gestoord wordt in je rust en zonder dat er hindernissen komen, dat gaat dan nog. Maar God maakt het hem onmogelijk, want die gieren zijn er steeds weer. En steeds weer moet Abraham overeind en steeds weer, hoe vermoeid hij ook is en hoe afgemat hij ook is en hoe aan het eind van zijn krachten hij ook komt. Want u moet het maar eens lezen in vers 12. Hij is aan het eind van die dag zo volslagen uitgeput dat hij in slaap valt. Zijn krachten zijn helemaal geweken. In die strijd met die roofvogels. Maar de Heere dwingt hem er toch iedere keer weer toe om vol te houden. Nogmaals, geen eenvoudige dag in het leven van deze knecht des Heeren. Net zo min als dat het in het leven van anderen die de Heeren vrezen eenvoudig is als ze het zo mee gaan maken. Ik denk aan een ander, ik denk aan de dichter van de 77ste psalm. En hij is maar een voorbeeld. Ik denk dat het overigens in het leven van bijna al Gods kinderen voorkomt. Dat ze zulke dagen en zulke tijden in hun leven beleven. En dan komt alles er tegen op. En dan wordt alles onder verdenking en onder kritiek. En dan wordt alles aan het schudden gebracht. En dan wordt het als het ware zo beleefd en ondervonden alsof God geweken is. Nu, daar liggen lessen in, gemeente. Lessen voor ons, voor vandaag. Daar is de opdracht die Abraham kreeg, die eigenlijk met het feit dat hij die dieren moest nemen al gegeven was. De opdracht om datgene wat God heeft ingezet zorgvuldig te bewaren. Het gaat hier om Gods inzettingen, zei ik. Het gaat hier om de plaats waar de Heere Abraham wil ontmoeten. Heilige grond. En daar worden aanvallen op gedaan. En Abraham moet ervoor zorgen dat die aanvallen afgeslagen worden, want Gods inzettingen moeten zorgvuldig worden bewaard. En waar denken we dan aan? U kunt in de eerste plaats denken aan Gods woord en aan zijn waarheid. En misschien de lijn doortrekkend mogen wij vanuit die dieren die hier geslacht liggen denken aan datgene wat in de schrift toch een bijzondere plaats inneemt, namelijk datgene wat God ons openbaart omtrent de Heere Jezus Christus, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Ik weet het wel, het slachten van die dieren in deze geschiedenis, dat is niet gelijk aan het brengen van offers. Maar dat deze reine dieren, en het zijn stuk voor stuk reine dieren, daar moeten worden neergelegd voor Gods aangezicht. Dat doet ons toch wel aan het brengen van een offer denken. En daar moeten de roofvogels van afblijven. Want er zijn alle eeuwen door van die gieren geweest, die er door de vorst der duisternis op worden uitgestuurd, om het woord Gods en de waarheid Gods en met name de Christus Gods te roven. Wat heeft Satan het al geprobeerd? Met al zijn trawanten, met al zijn boze dienstknechten, met al de machten uit de hel, en ook met zoveel die hier op aarde zijn dienstknechten waren. Wat heeft Satan het al geprobeerd om Gods kerk te beroven van het dierbare evangelie en van de boodschap der verzoening? En wat zijn er al een aanvallen gedaan op de Christus der schriften? En dan mocht de Heere Jezus Christus van de duivel nog wel van alles en nog wat zijn. En dan mogen we over de Heere Jezus Christus van alles en nog wat denken. Als we hem maar niet zien en als we in hem maar niet geloven. Als in de borg en zaligmaker van zijn volk. Die hun zonden door zijn dood en bloedstorting verzoent. Je mag in de Heere Jezus best een godsdienststichter zien. En je mag in de Heere Jezus best een hervormer zien die allerlei misstanden wilde herstellen. En je mag in Christus best nog weer wat anders zien. Maar als je in hem maar niet ziet, de Zoon van God die vlees en bloed aannam, opdat hij als de God in mens en mens in één persoon verzoening zou gaan doen voor de zonden van zijn volk, door zelf zich in de dood te vernederen en door het offer te worden waardoor de schuld uit Gods boek werd uitgedelgd. Zo moeten we hem niet zien. En daarom heeft juist die leer, die zozeer naar de schriften is, het vroeger en later iedere keer weer moeten ontgelden onder de heftige aanvallen van de zwarte vogels uit de hel. Waarom doet Satan dat? Omdat hij wel weet dat als een mens op Christus leert vertrouwen, hij gered is. Dan is Satan hem kwijt, dan is Satan zijn macht over hem kwijt. En vandaar die verwoede aanvallen op de leer van Christus. In de oude kerk krijg je dan de aanvallen op de godheid van Christus. Of op de mensheid van Christus. Of op de vereniging van die twee naturen in één persoon. En je krijgt op een andere tijd weer andere aanvallen op de schriftuurlijke leer omtrent de Zoon van God. En gemeente, vandaag is dat misschien dan op een andere manier, maar toch weer opnieuw aanvallen op de leer der schriften omtrent het enige zoenoffer voor onze zonden in de Heere Jezus Christus gegeven. Maar er zijn andere terreinen waar Satan ook niet stilgezeten heeft. Hij is altijd bezig met zijn aanvallen op het woord en de waarheid Gods. En hij doet het ook niet altijd op dezelfde manier. Niet altijd is het geweld waarmee hij aanvalt. Niet altijd is het spot waarmee hij het woord van God belachelijk zoekt te maken. Maar hij doet het ook vaak op een hele stiekeme manier, zoals er in Abrahams dag ook wel van die gieren geweest zullen zijn die niet krijsend op hem aankwamen, maar die langzaam stil van achteren stiekem probeerden toch wat van dat vlees van die geit of van die ram weg te sleuren, zonder dat Abraham er erg in had. En zo zijn er ook van die roofvogels uit de hel die proberen het woord van God op een stiekeme manier, op een subtiele manier te ontkrachten. Op een misschien hele aannemelijke manier, toch van zijn kracht proberen te beroven. Satan heeft al heel wat pogingen gedaan en heel wat keren heeft hij er succes mee gehad met Gods woord te verbasteren. Op een manier dat je er eigenlijk geen erg in had. Langzaam drong het de kerk binnen. En een argeloze toeschouwer zei, nou is dat nou zo erg? Is dat nou zo erg? Daar gebruikt iemand alleen maar een ander woord, maar hij bedoelt in wezen hetzelfde. Moet je daar nou praat van maken? Het lijkt allemaal net echt. Ja, het lijkt allemaal net echt. Maar als het nou eens niet echt is. En veel van wat er vandaag de dag alleen maar in een nieuw kleed aangediend wordt. Veel van wat vandaag de dag alleen maar zogenaamd in eigentijdse bewoordingen gezegd wordt. Ik zeg zogenaamd. Want al dat geroep om eigentijdse bewoordingen, als daar al een nadruk op moet komen te liggen, dan heb ik al argwaan. Want met al dat geroep om eigentijdse bewoordingen heeft men, zonder dat men er misschien zelf erg in heeft, toch ook een andere lading in de woorden gelegd. Satan regelrecht komt en als hij heel duidelijk komt en als de gieren krijsend op Abraham afstormen, ja, dan kan hij ze niet ontkomen. Dan kan hij ze niet ontkennen, dan ziet hij ze, dan hoort hij ze, dan voelt hij ze als ze hem aan zijn arm trekken en noem maar op. Maar als ze zo stiekem van achteren komen, terwijl hij juist op dat front bezig is en terwijl hij juist daar ook in de gaten moet houden dat er een ander aankomt, komt er één van achteren en die probeert het op die manier. Nou en zo is er wat. Ook vandaag de dag. Gemeente, heb uw ogen toch open. Heb uw ogen toch open. Ik noem u één terrein waar op een hele subtiele manier de vorst der duisternis bezig is met zijn zwarte vogels uit de hel, de kerk, de gemeente van Christus te beroven van wezenlijke stukken van het woord van God. En dat is het terrein van de toepassing van het werk door het werk van de Heilige Geest. Dan is alles in orde. Want op het front van de krijsende vogels, die aanvallen op de leer van Christus en die aanvallen op de voorwerpelijke waarheid, staan we en weten we die vogels te verweren. Maar we hebben er geen erg in dat er ook nog bezig zijn op een subtiele manier weg te trekken, af te nemen, ons te beroven van datgene wat de schrift ons leert over het toepassende werk van de Heilige Geest. Daar wordt ook niet meer over gesproken in vele gevallen. Dat wordt verondersteld als aanwezig te zijn. Daar wordt van uitgegaan dat je er deel aan hebt, dat je erbij hoort, dat je er één van bent. En je moet niet onderscheid gaan maken tussen waar en vals, tussen hoe ver het gaan kan en dat je toch een natuurlijk mens gebleven bent en de waarachtige genade Gods, daar moet je niet al te veel je in verdiepen, want dat is, zegt men, een beetje wroeten in de ziel van de mens, een beetje psychologie. En dat heeft geen nut. Dan drijf je de mensen maar terug naar zichzelf en dan werp je ze maar terug op zichzelf. En dan missen ze alle grond en alle vastheid enzovoort. Dat is net zo goed werk van de roofvogels. dat is net zo goed een stuk van het woord van God en van de heilsopenbaring van de Heere wegnemen. Satan zal het op alle mogelijke manieren proberen. Dat heeft de geschiedenis toch wel bewezen, nietwaar? En hij zou toch met al de ervaring die hij in de loop van de jaren opgedaan heeft wel dwaas zijn, als hij ook op die stiekeme manier niet probeerde de inzettingen des Heren te ontkrachten. En wat is nou de roeping van de kerk? Dezelfde roeping die Abraham had, waken. Waken. En dan kun je alleen maar waken als je tegelijk ook strijdt. Daarom zal het altijd bij de roeping van de kerk horen of je dat nou aangenaam vindt of niet. Ten huis, zo aangenaam is het niet altijd. Maar het zal bij de roeping van de kerk horen om ook de geesten te beproeven of ze uit God zijn. En het zal bij de roeping van de kerk horen om in de prediking en in haar theologie ook altijd voor een stuk negatief te zijn en te zeggen dat is het niet en dat is het niet en dat is het niet. Dat wordt veroorzaakt door de aanvallen van de hel. En daar roept het woord van God ons toe op. Abraham was die hele dag negatief bezig zolang het ging om de strijd tegen die roofvogels. Hij mocht er geen één tolereren. Hij mocht er geen één permissie geven om zich daar rustig neer te zetten, om zo zijn kop te steken in dat vlees van die gedode dieren. Geen één. En hij werd er moe van, uitgeput, zodat hij in een diepe slaap valt aan het eind van de dag. Nou, dat is de roeping die God aan zijn kerk meegeeft. En gaat u het maar na, neemt u maar de profeten die dat Abrahams werk overnemen en die ook die roofvogels iedere keer te lijf moeten gaan. En die in de boodschap van het woord het volk er steeds op moeten wijzen. Hier dreigt gevaar en daar is een list en daar zit bedrog. En daar kunt u zich niet op vertrouwen. En die valse profeten, die moet u weerstaan. En de listen van de boze, die moet u onderkennen. En Paulus, hoeveel fronten heeft hij niet tegelijk moeten bestrijden? Waar heeft hij niet tegelijkertijd zijn staf moeten opheffen om de roofvogels van het judaïsme en van het antinomianisme enzovoort te bestrijden en het de lezers van zijn brieven en het de hoorders naar zijn woord te vertellen dat hier en daar en alom de boze probeert om het werk des Heren te verbreken en het woord des Heren te verbasteren? U ziet die apostel Paulus met de staf als het ware van Abraham staan in zijn hand. En u ziet hem die staf opheffen tegen de gieren die op het vlees van het woord van God aanvallen, omdat de christenen uit de gemeente van de gelaten te roven, als hij zegt, er is geen ander evangelie. En als iemand, al was het een engel uit de hemel, komt om te zeggen dat er wel een ander is, die is vervloekt. Dat was de roeping van de kerk. Dat is niet de enige roeping. Er is in Abrahams leven, en we hebben er heel wat van gezien al, heel wat meer dan dit. En al de dagen van zijn leven waren geen dagen van strijd tegen de roofvogels. Maar het hoort er wel bij, als het gaat om de inzettingen Gods, als het gaat om de plaats waar God straks wil komen om zijn kind te ontmoeten, dan moet de duivel daar wegblijven. En alles wat de duivel daar probeert te doen, dat moet weg. Dat mag daar geen plaats hebben. Maar behalve dat dat nou roeping der kerk is, gemeente, ten aanzien van de objectieve leer, is het ook in het persoonlijk leven natuurlijk zaak dat Gods kinderen zich leren oefenen ten strijde Ook als het gaat over het eigen hart en de beleving van Gods genade in het eigen hart. En het deelgenoot zijn aan de genade Gods. Want niet alleen richt Satan zijn aanvallen op de kerk als geheel en op heel het werk Gods en op het ganse koninkrijk alle eeuwen door. Maar Satan die komt ook met zijn aanvallen op het hart van elk die God vreest. En daar vliegen die vogels. Een van die vogels heet twijfel. En wat heeft die vogel met zijn gekrijs al een angst veroorzaakt in de ziel van vele oprechte zielen. Wat heeft die vogel al een schade aangebracht in het leven van velen die toch in oprechtheid de Heere zoeken. Twijfel. Zo komt de gedachte dan boven. Zou het allemaal wel waar zijn? Is er wel een God? Is het wel zoals ze in de kerk zeggen? Is er wel een hemel? Is er wel een hel? En daar kan zelfs ook iemand die de Heere vreest last van hebben. Van die vogel. Twijfel. En vooral als het dan twijfel gaat worden ten aanzien van hoe staat het nou in je eigen leven? God heeft gewerkt, heb je wel eens geloofd, hè? De Heere heeft je opgezocht, dat heb je toch wel eens mogen geloven, dat. Maar kijk dan nou eens, zo krijst die vogel twijfel in uw oor, kijk dan nou eens, hoe het er nu bij staat. En dan kan hij in uw leven wel het een en ander aanwijzen. En als hij dan een en ander aangewezen heeft, dan zegt hij, kan dat dan met genade bestaan? Is dat in overeenstemming met wat de mond beleidt? Is dat in overeenstemming met waar je je voor uitgeeft? Zie je wel? Het deugt niet. Je bent zelf begonnen. God is niet begonnen met u. En zo kan die roofvogel twijfelen de mens benauwd maken. En op een andere tijd stuurt de duivel er zijn andere vogel op af. Zorgvuldigheden des levens, heet die. En die verstrikt de mens. Ook iemand die beter weet, ook iemand die genade kent, ook iemand die de omgang met de Heere heeft geproefd en gesmaakt. Hij verstrikt zo iemand in zijn garen en de zorgvuldigheden des levens en alle beslommeringen van het bestaan van deze aarde met zorgen en met moeite en met ziekte en met allerlei andere dingen. Dat neemt zoveel tijd, dat neemt zoveel aandacht in beslag dat je zonder dat je er zelf erg in hebt al de aandacht voor je ziel kwijt bent. Er is geen tijd meer over om de Heere te zoeken. En zo heeft die vogel al menig een verstrikt. Zo heeft die vogel al menig een in de donkerheid gebracht. En dan is er weer een andere vogel. Verzoeking. De verzoeking. Om in dit leven vooruit te komen. Om twee heren te dienen. Om voor een tijd lang de genieting van de zonde te hebben. De verzoeking om je toe te geven aan de lusten van je hart. De begeerte van je vlees. En zo fladdert die vogel om ons heen. En zo heeft hij momenten waarop hij aanvalt. En daar weet een kind van God ook van. En door die vogel is al menig kind uit de gemeenschap met de Heere gehaald. Is door de genieting van de zonde, is door de onachtzaamheid, door de onzorgvuldigheid, door het niet bewaren van de vrezen des Heeren in de ziel, door het niet waken bij Gods geboden, door het niet wacht houden aan de poort des hemels, er duisternis en donkerheid over de ziel gehaald. En heeft die vogel succes gehad.
Zo gaat het toch?
Dat zijn toch de listen en de lagen van de vorst der duisternis? De apostel zegt, ze zijn ons niet onbekend. En hoe komt het dat ze ons niet onbekend zijn? Nou, omdat God er ons van spreekt in zijn woord. En ons ze laat zien en ons ervoor waarschuwt en ons ertegen zoekt te wapenen. En ons ertoe oproept dat we er erg in zullen hebben. Zo zijn de listen van de boze ons niet onbekend. Maar Paulus kon ook wel eens bedoeld hebben, ze zijn ons niet onbekend, want we kennen ze uit eigen ondervinding. We hebben er kennis mee gemaakt. We hebben hem bezig gezien in ons eigen leven. Die boze, met zijn verwoestend werk. We hebben er de gevolgen van ondervonden in onze eigen ziel. Van die vogel die ons van de gemeenschap met God zoekt te beroven. En daarom, dat is de nieuwtestamentische samenvatting van wat Abraham hier te doen kreeg. Waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking valt. Staat dan, de lendenen omgord hebbende, doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat ge staande moogt blijven in die boze dag, als de gieren komen en als de hel als het ware wordt losgelaten en als daar dan nog bij komt dat de hemel gesloten blijft en dat God ver is en dat je op hem moet wachten. Staat dan. En dan komt het erop aan, gemeente, dat wat in vers 6 van Abraham gezegd wordt, nu door Abraham beleefd wordt. Dat gaf God erbij. Hij geloofde God. En verbindt het dan samen het woord van de vorige prediking over Genesis 15 en het woord van nu. En hij geloofde in de Heere, maar Abraham joeg het weg, dat wild gevogelte. Daar ligt een verbinding, een ondergrondse verbinding. Daar ontleende Abraham zijn kracht aan. Dat gaf hem moed. Iedere keer, als het van hem had moeten komen, dan was hij weggelopen. Dan had hij het opgegeven. Vooral als de verzoeking in zijn hart weer klinkt, maar God luistert niet. Waar is toch de Heere? Heeft hij vergeten genadig te zijn? Als het dan van Abraham en van zijn inspanning en van zijn werken moest komen, dan was hij het al lang, had hij het al lang opgegeven en was hij weggegaan. Maar omdat dat eerste er is, dankzij de genade Gods, hij geloofde God. Kan er ook dat laatste staan? En hij joeg dat wild gevogelte weg. En hij gaf ze geen kans. Hij duldde ze niet. Ook al raakt hij zelf dodelijk vermoeid. En ook al zijn er angstige vragen in zijn eigen hart. En ook al kan hij op dat moment het doen des Heren niet begrijpen, noch verklaren. Vanwege dat geloof in God. En door dat geloof had hij zich aan hem overgegeven en volledig aan hem toevertrouwd. En kon hij hem volgen door bezaaide en door onbezaaide wegen. In dat geloof kon hij ook in die boze dag staande blijven. En mocht hij alles verrichten in de kracht Gods. Dat is de roeping der kerk. Dat is de roeping van elk die God in oprechtheid vreest. Amen. We zingen uit het gebed des Heren het 7e en het 8e vers.
MUZIEK
Heren, u hebt er ons vanmorgen weer bij bepaald in welk gevaarlijk gebied wij eigenlijk leven. Het terrein waar Satan zo machtig is. Satan heeft als het erop aankomt maar één doel en dat zal hij proberen te bereiken langs duizenden wegen. En bij de een langs deze en bij de ander langs die weg. Maar om ons van de zaligheid af te houden. Zodat hij heerschappij houdt in ons leven. Zodat het evangelie geen kracht doet. O God, wij bidden van u dat wij erg mogen hebben in zijn listen. En in zijn plannen. En dat we van uw genade mogen ontvangen om zijn listen te onderscheiden. En om ook het wild gedierte, het wild gevogelte te verjagen. Voor zover het zijn aanvallen doet op uw woord. Voor zover het ook zijn aanvallen doet in ons eigen leven. Heren, en wat hebben we er vaak weinig erg in. Wat zijn we er blind voor. En wat hebben we ook nog allerlei verontschuldigingen bij de hand om aannemelijk te maken dat dat wild gevogelte allang in ons leven is neergestreken. En allang zijn verwoestend en verdervend werk is begonnen. Heren, daar moeten uw kinderen als ze eerlijk zijn ook zichzelf over beschuldigen dat zij die roofvogels vaak gelegenheid geven hun nest te maken in hun hart. En dat ze die roofvogels gelegenheid geven in hun ziel te werken. O, wij bidden van u dat er ook in dat opzicht waarachtige bekering mag zijn. En dat we leren met Abraham te strijden. Heren, maar niet alleen uw kinderen zijn er schuldig aan. Zij ook, zij zelfs ook. Maar als we niet bij uw volk en kinderen horen, heren, dan zeker hebben die vogels hun werk in ons leven al lang gedaan en ze doen het nog. O God, wij bidden van u, open onze ogen ervoor. Geef dat we de kostbaarheid van uw woord leren zien en de kostbaarheid van onze onsterfelijke ziel, waar de duivel altijd weer zijn handen naar uitstrekt. Dat we gaan zien voor het eerst dan, heren, of bij vernieuwing, hoe nodig het is om geborgen te zijn achter u, o Heere Jezus, om het bloed der verzoening te kennen. En laat nu niets ons langer van dat zoeken van zaligheid, dat werken om de spijze die blijft tot in eeuwigheid af te houden. Laat geen list, laat geen plan, laat geen vogel uit de hel in staat zijn, heren, om ons nog langer bezig te doen zijn met dingen die vergankelijk zijn alleen en die geen blijvende waarde hebben, terwijl wij onze kostbare ziel, die voor een eeuwigheid geschapen is, verwaarlozen. O God, wij bidden van u, geef dat uw woord zijn werk mag doen en dat we het leren om het wild gevogelte te verjagen. Dat we het leren om in uw kracht te zoeken datgene wat waarde heeft, eeuwige waarde. Om datgene te na te jagen, heren, waar we profijt van zullen hebben, nu en straks en eeuwig. Heren, geef dat we dan op uw roepstemmen acht mogen slaan. En dat we mogen leren om in de kracht van uw genade de zonde te mijden en te vlieden en in uw wegen te gaan. Hoor ons, o trouwe God, en laat zo uw woord zijn heiligende en zijn vernieuwende kracht in ons leven mogen doen. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.